LSC. Nou, nogmaals hartelijk welkom allemaal. En ook voor de mensen thuis, die kunnen dat nu ook verstaan. Vanochtend gaat Martijn Dekker voor, ook hartelijk welkom. Volgende week, zondag, is het voorbereidingszondag voor het Heilige Avondmaal dat we op Goede Vrijdag 7 april hopen te vieren. In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers per 1 mei aanstaande, heeft de kerkraad de volgende gemeenteleden gekandideerd. Voor beleidsdiaken zuster Johanna Bos en broeder Johannes Krol. Voor wijk Oudeling, broeder Frits Leemhuis, zuster Harma Penninga, broeder Klaas Verbree en broeder Boudewijn de Vries. De verkiezing hiervan zal plaatsvinden op, zo de heren wil, zondag 16 april aanstaande rondom de morgendienst. En voor wijk Diaken is benoemd broeder Erik Hummel. We willen vanmorgen vast van harte feliciteren Marieke Ritmeester. Zij wordt dinsdag 28 maart 4 jaar. De collecte is vanmorgen voor de diaconie. En namens de kerkraad wil ik u een gezegende kerkdienst wensen.
Een hele goede morgen, ook namens mij. Ik vind het heel fijn dat ik vanochtend weer eens in jullie midden mag zijn. Het is een heel aantal jaren geleden. Maar mooi om hier samen weer bij elkaar te mogen zijn. Elkaar als gemeente mogen ontmoeten. En dat we samen met elkaar ook God mogen ontmoeten. Deze nieuwe dag waarin de zon weer stralend is opgegaan. De nacht misschien een beetje kort was. Maar we mogen hier weer samen zijn en God ontmoeten. En laten we dat aan het begin van deze dienst ook samen doen. Door met elkaar te gaan staan en onze hulp naar God toe uit te spreken. We mogen samen met elkaar beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en belooft dat hij nooit zal loslaten wat hij met zijn hand begonnen is. Die God is vanochtend ook in ons midden aanwezig en groet ons met de woorden: genade is over jullie en vrede. Van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen aan het begin van deze dienst met elkaar zingen Psalm 63 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ja, wat zo mooi al in Psalm 63 zit aan de ene kant de verwondering, zeg maar, de lof naar God toe om wie hij is en hoe groot zijn liefde is. En aan de andere kant ook een beetje het zoeken, zeg maar, dat er soms naar hem kan zijn. En ik denk dat dat voor heel veel wel herkenbaar voelt, dat altijd een beetje die twee kanten kunnen zitten aan geloven. Dat je aan de ene kant ziet, weet, ervaart soms ook wel hoe goed God is, dat hij soms heel dichtbij kan zijn. En dat er op de andere periodes kunnen zijn waarin God misschien heel ver weg voelt. Je geloof misschien wel heel erg stil lijkt te staan, of dat er niet zoveel van terecht komt. Er misschien wel heel veel vragen kunnen zijn naar God. En vanochtend in de dienst wil ik daar met jullie samen graag bij stilstaan. Juist ook in deze 40 dagen tijd, in de lijdenstijd. Juist ook omtrent het lijden kunnen er best wel eens wat vragen zijn. Van hoe zit dat dan met God? En waar is God dan? En hoe ga je er dan mee om? En daarin kun je dan ook die twee vragen soms wel merken. Of die twee kanten van geloven. Aan de ene kant blij zijn met God. En soms misschien ook wel alle vragen hebben naar God toe. En dat is eigenlijk altijd allebei een beetje. En nou, om daar iets van te laten voelen hoe die twee kanten, zeg maar, weer bij elkaar kunnen komen, wil ik met jullie een stukje lezen uit Psalm 86, die dat voor mij heel mooi onder woorden brengt. En daarna zullen we ook een aantal versen uit diezelfde psalm zingen, die heel mooi laat zien hoe die twee kanten er steeds weer kunnen zijn. Blij zijn met God, je verwonderen, lof zingen naar hem en soms ook een soort wanhopig vragen kan zijn naar de hemel toe van: maar God, waar bent u dan? David zingt daar het volgende. Hoor mij, Heer, en antwoord mij. Ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben u toegewijd. Red uw dienaar die op u vertrouwt, want u bent mijn God. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, want naar u verlang ik. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Maar hoor mijn gebed, Heer, en luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan. Geen God is u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor u. En ze prijzen uw naam. U bent groot en u doet wonderen. U alleen bent God. Laten we samen met elkaar bidden en God ook vragen om een zegen over deze dienst. Onze Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn in de kerk. Dank u wel voor deze nieuwe dag die u ons weer hebt gegeven. Een dag waarop we tot rust mogen komen, even uit het ritme mogen stappen van het leven van elke dag. En de tijd mogen nemen om elkaar hier als broers en zussen te ontmoeten. En dat we samen ook u mogen ontmoeten. Dank u wel dat u ons daar de ruimte voor geeft. Misschien ook wel als we op dit moment niet hier in de kerk zijn, maar vanuit huis meekijken. Dank u wel dat we dan ook even mogen weten dat onze woonkamer uw huis mag zijn. Dank u wel dat u ons wilt ontvangen. Dat we bij u thuis mogen komen. Heer, en we willen vragen of u ons vanochtend ook wilt zegenen. Ons het goede wilt geven vanuit uw evangelie. Heer, als we ook stil zullen staan bij misschien ook wel de lastige vragen die er soms kunnen zijn. Het onbegrip dat er misschien soms ook naar u kan zijn. De momenten dat u misschien wel voor ons op afstand voelt. Heer, wilt u geven dat we door de Bijbel heen mogen zien hoe u daarin ook naar ons toe blijft komen. Wilt u ons duidelijk maken hoe we naar u, wat we naar u toe kunnen doen, kunnen zeggen. Juist ook als we daar soms middenin zitten. Als we er iets van kunnen herkennen. Heer, geef daarvoor dat u met uw Heilige Geest hier aan het werk bent. Zodat de woorden die klinken door de liederen, door de preek heen, dat die mogen landen in ons hart. En dat het ons mag helpen, ons misschien nieuwe inspiratie mag geven om met u op weg te blijven gaan. Zegent u ons zo? Wilt u zometeen ook de kinderen zegenen als ze naar de Fonkel toe gaan? Wilt u ook geven dat zij daar met dat wat is voorbereid ook meer te horen mogen krijgen over wie u bent, wie u voor hen wilt zijn? Zegent u ons zo allemaal, dat willen we u vragen en bidden. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen nu naar de Fonkel toe gaan. Samen met de leiders natuurlijk, ook voor jullie daar een hele goede tijd gewenst. En zoals gezegd, gaat het dus een beetje over de vraag naar, als je het met lijden te maken krijgt of vragen hebt naar God toe, hoe ga je er dan mee om, hoe mag je daar dan mee omgaan? En een heel mooi voorbeeld dat daarvan in de Bijbel staat, dat is wel het verhaal van Job. Een man die geconfronteerd wordt met enorme tegenslagen en het ook aan hem de vraag was, of eigenlijk het hele boek eigenlijk gaat over zijn reactie daarop naar God toe en ook weer de reactie van God naar hem toe. Eigenlijk bij dat hele boek, het hele verhaal, zullen we wel een beetje bij stilstaan. Maar om het verhaal in ieder geval even goed in beeld te krijgen, lezen we de eerste twee hoofdstukken van Job. Die eigenlijk de start van het verhaal vormen en eigenlijk te horen krijgen wat Job allemaal overkomt. Klaas Gunning zal het als het goed is met ons lezen. En na de lezing zullen we bij stilstaan in de preek.
In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 spannen runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun 3 zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. Nadat elk van hen zijn zonen zo'n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan 's ochtends vroeg op en om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer. Op een dag kwamen de hemelbewoners een opwachting maken bij de Heer en ook Satan bevond zich onder hen. En de Heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, oh, ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan Satan, en heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispen. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk wat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan, goed, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt. Maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok Satan. Toen Job's zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei, de runderen trokken, de ploegen en de ezelinnen liepen vlakbij in het veld grazen. Maar plotseling werden we overvallen door de Sabaeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht. Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en de geiten en de knechten. En het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht. De Galdeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen en ze doden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht. Uw zonen en uw dochter zaten in het huis van uw oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enig ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Toen stond Job op, scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in de stof. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik naar haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Op een dag kwamen de hemelbewoners een opwachting maken bij de Heer en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. De Heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedold op aarde. De Heere vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk en heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronden te richten. Hierop zei Satan, zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in het gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan, goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem, waarom blijf je zo onberispelijk, vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Als het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. Drie vrienden van Job, Elifas uit Teman, Bildad uit Zuach en Zofar uit Naama, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en gingen samen naar hem toe om hem hun medeleven te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet en ze barsten in een luid geweeklaag uit. Ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten, zonder iets tegen hem te zeggen. Want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Tot zover het verhaal over Job.
God, als dit is wat u wilt, als het zo moet gaan, dan hoeft het van mij niet meer. Dan ben ik er klaar mee en dan is het wel goed zo. Ik denk dat ik ongeveer een jaar of 16, 17 was, dat ik dat naar God toe riep. Omdat ik zo ontzettend boos was. En nou ja, eigenlijk voor mij geloof ik iets was van, het is wel prima, het hoeft van mij niet meer. Dat had alles mee te maken dat een paar jaar daarvoor, zo'n 3 jaar daarvoor, op heel plotseling mijn opa Dekker, was overleden. Ik heb even een foto van hem meegenomen. Dit was mijn opa. En ik had tot aan zijn sterven had ik een ontzettend goede band met mijn opa. Ik was heel vaak bij hem, wij deden heel veel samen. En toen ik 13 was, toen was hij op vakantie in Frankrijk. Toen hij zich op een nacht niet zo lekker voelde en uiteindelijk die nacht een hartstilstand kreeg. En die nacht overleed en nou ja, opeens, heel plotseling, was hij er niet meer. En dat maakte mij, toen dat gebeurde, dat maakte mij verdrietig, maar dat maakte mij na verloop van tijd ook ontzettend boos. Waarom moest dat zo plotseling gebeuren? En hadden wij niet eens de mogelijkheid om überhaupt afscheid van hem te kunnen nemen? Waarom moest dit zo gaan? Waarom? Ja, God, waarom? En ik zat met die vragen, met die boosheid ook. En dat kon er eigenlijk niet zo goed uitkomen. En daardoor werd het alleen maar meer. Dat had alles mee te maken dat ik zelf opgegroeid was met het idee dat je niet boos mocht zijn op God. Ik kan me nog herinneren, dat was een paar jaar daarna, dat ik een keer bij jeugdvereniging zat. En toen hadden wij het ook over de waarom-vragen die je wel eens naar God toe kon hebben. En toen vertelde ik ook daar in de groep dat ik eigenlijk best wel boos was op God. Om wat er was gebeurd. En toen zei mijn verenigingsleider, op momenten dat je boos bent op God, moet je eigenlijk boos zijn op jezelf. Want God doet niks verkeerd. Hè, God is goed. En dan zegt het waarschijnlijk meer iets over jezelf. Of dan moet je meer op jezelf boos zijn dan dat je boos bent op God. En toen hij dat had gezegd, was ik daarna eigenlijk nog veel bozer. Want ik vond namelijk dat ik alle reden had om boos te mogen zijn. Want het was gewoon niet eerlijk wat er was gebeurd. En om dan vervolgens te gaan zeggen dat ik nog eens boos moest worden op mezelf. Ik vond dat niet eerlijk. En misschien, als je hier vanochtend zit, herken je daar misschien wel iets van. Van die boosheid of de vragen of het onbegrip of de twijfel die je misschien wel naar God toe kunt hebben. Om dingen die gebeurd zijn in het leven. Dingen waarvan je niet snapt dat ze op die manier moesten gaan. En het kan ook zijn dat je misschien denkt van daar zit ik niet midden in. Maar dat je misschien wel herkent van jaren terug of dat er eerder dat soort periodes er wel eens zijn geweest. Misschien herken je er wel iets van dat er voor je gevoel eigenlijk nooit echt ruimte voor mocht zijn. Wat er dan ook maar verteld is door anderen, dat soort boosheid er eigenlijk niet mocht zijn. Als het op wat voor manier ook herkenbaar kan voelen, dan wil ik vanochtend in ieder geval zeggen hoe geweldig en hoe mooi en hoe fijn het wel niet is dat we dan een Bijbelboek hebben zoals Job. Want we hebben het net gelezen, Job, die krijgt tegenslag op tegenslag te verwerken. Alles raakt hij kwijt. Van al zijn bezittingen tot aan zijn gezondheid aan toe. Alles raakt hij kwijt, zijn kinderen. Hij verliest alles. En het hele Bijbelboek Job gaat er dan daarna over. Hoe gaat Job om met dat verlies, met dat soort tegenslagen? En we lazen in de eerste hoofdstukken dat Job God geen verwijten maakt. Maar tegelijkertijd gaat Job wel de confrontatie aan met God. Zoekt hij wel het gesprek. En de manier waarop Job dat doet, daarin is hij ontzettend fel en ontzettend direct. Om je daar een paar voorbeelden van te geven, ik heb een paar teksten meegenomen, op een rijtje gezet van wat Job dan zoal zegt en roept naar God toe. Lees maar even mee. Hij zegt op een gegeven moment tegen God dat God hem teistert als een stormwind. Zonder reden brengt hij me steeds nieuwe wonden toe. En hij vervult mij met een diepe bitterheid. En nog weer later zegt hij, Gods woede verscheurt me. Hij valt me aan, hij is mijn vijand. En hij richt zijn stekende blik op mij. Hij spert zijn mond open, hij schreeuwt me toe. God slaat me schimpend op de wang. Ik leefde onbedreigd, maar God heeft mij gebroken. Hij grijpt me bij de nek, hij smijt me neer. Hij dwingt me dan om op te staan, ik ben zijn doelwit. En nog weer later zegt Job, u bent wreed voor mij geworden. Met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. Job noemt God zijn tegenstander. Degene die hem neerslaat, die hem aanvalt. Degene die Job uitlacht en hem kleineert, hem oneerlijk behandelt. En vervolgens zegt Job, laat hij dan niks meer van zich horen. Dit is de taal die God uitspreekt naar Job. Het is ontzettend fel, ontzettend direct. Heel veel dingen ook wat die zeggen waarvan ik denk, nou, dat voelt wel heel erg op het randje. En tegelijkertijd zegt Job ook, met tranen, zegt hij ook meerdere keren, met tranen blijf ik opzien naar u. Nou, aan de ene kant worstelt hij met God, maar aan de andere kant is hij ook van overtuigd, maar ik laat u niet los. En door heel het boek heen zit hij constant in die worsteling. En dat hij aan de ene kant zoiets heeft van, ik vertrouw u, maar tegelijkertijd snap ik niks van u. Ja, ik weet dat u het beste weet hoe de dingen moeten gaan, dat u als allerbeste alles overziet. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat u het helemaal verkeerd doet. De hele tijd zit Job in die worsteling. En je kunt je misschien wel de vraag stellen, ook als je deze woorden zo op een rij leest, mag je dat zo zeggen? Mag je dat echt zo op die manier tegen God zeggen? En het antwoord is ja. Want als je naar het laatste hoofdstuk kijkt, dan geeft God, gaat weer in gesprek met Job en hij geeft dan ook antwoord naar Job toe. En Job heeft dan, of God heeft dan kritiek op de vrienden van Job. Want wat de vrienden van Job hadden gedaan, die waren eerst 7 dagen stil, lazen we. En achteraf was het misschien wel beter geweest als ze nog langer hun mond hadden gehouden. Want als ze daarna het gesprek aangaan met Job, dan eigenlijk hebben zij een hele duidelijke verklaring waarom Job al dit lijden overkomt. En eigenlijk, ze gaan als het ware God verdedigen. Want zeggen ze, Job, als jou zoveel overkomt, dan moet jij wel iets heel ergs hebben gedaan in je leven. Want alleen dan zou jou dit gebeuren. Dus Job, beken dan maar gewoon wat je zonden zijn. Dan zal al die ellende ook weer weggaan, dan zal God je vergeven. Maar Job, dit ligt aan jou. En Job is daar niet mee eens. Die gaat dus die strijd aan. En aan het eind van het boek, in het laatste hoofdstuk, dan zegt God zegt ook van Job, of die heeft kritiek op die vrienden. En hij zegt, jullie hebben niet recht over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job dat wel heeft gedaan. Job heeft recht gesproken over God, zelfs met zulke taal. Zelfs met zulke scherpe woorden. De Bijbel geeft dus ruimte voor de pijn, voor de vragen, misschien wel voor de rauwe boosheid die er misschien soms wel kan zijn, ook naar God toe. Een hele mooie uitspraak daarin kwam ik tegen in de voorbereiding, een uitspraak van dominee Okke Jager, die zei, God heeft liever oprechte opstandigheid dan gehuichelde onderwerping. Liever dat je in alle eerlijkheid, met alles wat je hebt, naar God toekomt en gewoon eerlijk bent over wat je dwars zit, dan dat je mooi weerspeelt en er eigenlijk van binnen misschien wel helemaal niks meer is. Die vragen, die pijn, dat onbegrip, het mag eruit komen. Je mag met alles naar God toekomen. En dus ook met de lastige, met de moeilijke en met de rauwe kant. Daar geeft de Bijbel ruimte voor en ook dat mag er zijn. En toen dacht ik, als dat er dan mag zijn, misschien is het dan ook wel goed als we daar ook met elkaar maar gewoon uiting aan geven. Door met elkaar, zeker als je er misschien nu wel middenin zit, misschien wel dat soort vragen of gevoelens herkent, te mogen weten dat je ook vanuit de diepte zeg maar naar God toe mag roepen. En er is een psalm die dat voor mij in ieder geval wel op een mooie manier beschrijft. Dat is psalm 130. En vooral ook in de versie van psalmen voor nu is die heel mooi. En dat lied gaan we nu met elkaar zingen. Om op die manier iets van woorden te kunnen geven aan de momenten dat het misschien wel moeite is. Of die vraag of die afstand naar God toe gevoeld wordt. Dan mag daar ruimte voor zijn. Bijvoorbeeld met dit lied. En dat de Bijbel zoveel ruimte geeft voor die worsteling, voor die vragen die naar God toe gesteld worden, is misschien ook wel omdat lijden heel vaak ook niet te verklaren is. Dat het lijden ook heel vaak zo onbegrijpelijk kan zijn. Ik vind het heel mooi bijvoorbeeld als je kijkt naar het gesprek tussen God en Satan in hoofdstuk 2, in het derde vers. Dan zegt God ook tegen Satan, heb je gelet op mijn dienaar? Zoals hij is er niemand, hij heeft ontzag voor God. Zelfs nu is hij nog onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronden te richten. Zonder reden. Er is dus kennelijk ook lijden waar helemaal geen reden achter zit. Niet alles heeft altijd een reden of hoef je iets achter te zoeken. Soms is het lijden ook gewoon onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk omdat er helemaal geen reden voor is. Sterker nog, dat zie je bij die vrienden op het moment dat je het wel gaat proberen te verklaren. Of wel overal een reden gaat achterzoeken. Dan heb je het risico dat je misschien wel helemaal mis zit. En het helemaal niet verkeerd hebt. En juist doordat het onbegrijpelijk is, blijft uiteindelijk vooral de confrontatie of de reactie blijft over. Hoe ga je er dan mee om als je geconfronteerd wordt met de onbegrijpelijkheid van het leven? Hoe reageer je daarmee toe naar God? En in het verhaal zie je daar verschillende reacties van. In de eerste plaats heb je de vrouw van Job. Die zit eigenlijk een beetje op het spoor van verlaten. Zegt God vaarwel. Als zo iemand dat je allemaal aandoet, bedoel, wat wil je dan nog met het te maken hebben? Ga bij God weg en ga gewoon naar je einde toe, zeg maar. Dat is de eerste reactie die je kunt hebben. De tweede reactie zie je bij de vrienden, die hebben het juist over verklaren. En die proberen God te verdedigen, die proberen alles toch weer passend te maken, dat het helemaal klopt. Maar uiteindelijk lopen ze daar ook helemaal in vast en zegt God aan het eind dat dat niet goed is. En de derde reactie die je in het verhaal terugziet, dat is de reactie van Job. Dat is, om het dan toch maar vol te maken met drie V's, is de reactie van vechten. Job gaat de worsteling aan. Job gaat de confrontatie aan. Job gaat het gesprek aan. En zoals die psalm zong, ik blijf op u wachten, dat is precies wat Job doet. God, ik blijf wachten en ik blijf aan de deur kloppen, net zolang totdat u een antwoord geeft. En dat is de grote uitdaging die er misschien ook wel is voor ons. Dat juist op de momenten dat je met tegenslagen te maken krijgt, met de vragen, met de boosheid die er is naar God toe, om altijd weer uit te gaan van die reactie, om het gesprek en de worsteling te blijven zoeken. En liever moeilijk met u dan makkelijk zonder u. Vanuit die houding steeds maar weer terug te keren. En tegelijkertijd, en dat is wat lastige vind ik bij dit verhaal, is dat er zit één zo'n open eindje in dat hele verhaal van Job. En dat heeft alles te maken met die weddenschap die er aan het begin is. Ik bedoel, als je dat inkijkje dat we krijgen in de hemel, als je dat toch ziet, als je dat leest, ik weet niet hoe dat met u, hoe dat met jou is, maar voor mij is dat echt, ik denk, wat gebeurt daar? Waar slaat het op dat Satan en God als het ware een soort weddenschap neerleggen en dat de inzet is Jobs leven en is Jobs geloof. Waar gaat dit over? Waarom doet God zoiets? En ik heb daar in de voorbereiding, ik vond het echt een lastige vraag en ik zat daarmee en ik heb daar in de voorbereiding heb ik daar veel over gelezen. Ik heb veel gekeken van wat zeggen mensen daar nou over en met andere preken en met commentaren, met boeken. En nu na 2 weken van voorbereiding veel erover gelezen hebben, is in ieder geval één ding wat er voor mij wel heel duidelijk naar voren is gekomen als het gaat om die weddenschap. En dat is dat ik eigenlijk na al dat lezen nog steeds geen idee heb waarom dat gebeurt. Ik weet het niet. Ik snap niet waarom God ingaat op eigenlijk de halve waarheden, de leugens die Satan daar vertelt. En er waren wel mensen die in de voorbereiding, er waren wel mensen die schreven van het ligt ook helemaal niet aan God, het is Satan die dit allemaal opzet en die dit doet. Ja, dat is waar. Maar in datzelfde vers wat we net lazen, daar zegt God ook tegen Satan, jij hebt mij ertoe aangezet om hem zonder reden te gronden te richten. Dus ergens trekt God het toch ook alweer naar zichzelf toe. En waarom God dat doet, ik weet het niet. Er wordt in het Bijbelboek ook geen antwoord, geen verklaring voor gegeven. God blijft een beetje een mysterie in het verhaal. En dat brengt alleen maar des te meer de vraag terug, ja, hoe reageer je daar dan op? Ook op de momenten dat God misschien wel onbegrijpelijk is. En dat is ook waar het boek eigenlijk mee afsluit. Want Job zegt, ik blijf net zo lang op u wachten tot u mij een antwoord geeft. En aan het eind van het Bijbelboek, vanaf Job 38, dan komt God ook naar hem toe en dan gaat hij hem ook een antwoord geven. En eigenlijk ook weer helemaal niet. Want God geeft een reactie naar Job toe en eigenlijk wat God doet, is dat hij hem een soort hele rondleiding geeft langs alle onderdelen van de schepping heen. En God gaat er de hele tijd, hij vertelt er een heel verhaal bij. En hij roept eigenlijk bijna Job een beetje ter verantwoording. Hij zegt, Job, met jouw klacht, als jij het allemaal zo goed weet, waar was jij dan toen de hemel en de aarde, toen de planeten geschapen werden, waar was jij toen? En weet jij dan wie ervoor zorgt dat op de juiste momenten de regen naar de aarde valt? En heb je wel eens gelet, Job, op de dieren die overal op het veld rondlopen? Heb je wel eens gezien hoe de hazen, hoe de leeuwen, hoe alle dieren hun voedsel zoeken? Ben jij degene die ervoor zorgt dat ze ook steeds weer hun voedsel krijgen? Ben jij degene die ervoor zorgt dat er sneeuw valt? Dat er stormen komen? Ben jij? Nou, zo gaat God gaat die hele schepping bij langs, neemt Job overal mee naartoe. En dat is eigenlijk het enige wat God als antwoord geeft op Job. En Job krijgt daarmee het allermooiste en tegelijkertijd ook het meest frustrerende antwoord dat je maar kunt bedenken. Want eigenlijk het enige wat God tegen Job zegt is, Job, kijk naar mij. Kijk naar mij. Als je ziet dat ik alles wat hier in de wereld is, die hele schepping, als je ziet dat ik dat allemaal gemaakt heb en daar allemaal voor zorg, geloof je dan en durf je er dan op te vertrouwen dat ik ook jouw leven uiteindelijk wel in de hand heb en ik uiteindelijk ook wel voor jou zal zorgen? Ook als je misschien niet weet welke kant het op gaat en ook als je er misschien helemaal niks van begrijpt, durf je te vertrouwen. Ook als alles je misschien bij de handen afbreekt. Dat is de grote vraag die het hele boek Job eigenlijk stelt. En als dan die oproep klinkt van kijk naar mij, dan moet ik eerlijk zeggen dat als we ook toeleven richting Pasen, richting Goede Vrijdag, die boodschap van kijk naar mij op een hele naar een andere manier misschien nog wel weer veel dichterbij komt. Als we met elkaar mogen weten dat als we naar God toe mogen kijken, ook naar het kruis mogen kijken en daarin ook mogen zien dat ook God dan tegen ons zegt, kijk naar mij. Als het gaat om het lijden dat je mee kunt maken, dan snap ik heel goed wat je doormaakt. Omdat God het zelf allemaal ook heeft meegemaakt. Aan het kruis komt God ook heel dichtbij in het lijden. Want als het gaat om de waarom vragen, die heeft Jezus aan het kruis zelf ook gesteld. Jezus heeft ook ermee geworsteld dat hij door God verlaten werd. Al in de hof van Gethsemane worstelde Jezus ermee welke richting het uiteindelijk uit moest gaan, welke weg God met hem wilde gaan. Dat is het bemoedigende van onderweg zijn naar Pasen. Het bemoedigende nu van de 40 dagen van de lijdenstijd. Dat we mogen weten dat kijk naar mij ook is dat we mogen zien dat God het lijden zelf ook helemaal is ondergaan. Hij kent het van dichtbij. En wat onze vragen dan misschien kunnen zijn, ons verdriet, onze pijn, dan is hij misschien wel bij uitstek degene bij wie we het neer kunnen leggen. Hij snapt ons. Want hij heeft het zelf ook meegemaakt. En ik hoop dat dat ons ook mag bemoedigen, juist ook in de vraag of de boosheid die je misschien wel hebt. Zoek daarin ook Christus maar. Hij snapt, hij weet wat we doormaken. En ik wil afsluiten met daar één voorbeeld van te geven, wat ik een tijdje geleden tegenkwam, of eigenlijk naar me toe kwam, wat ik wel heel mooi en heel bijzonder vond. Ik kreeg op een gegeven moment op een middag kreeg ik een appje van een jongere die uit onze gemeente, die deelde een nummer met mij. En ze vertelde dat, was gewoon een nummer dat vond ze gewoon een heel mooi nummer. En ze wou het graag even delen. En ik heb toestemming van haar om wat van haar verhaal te mogen vertellen. Want het is een meisje die namelijk door de afgelopen jaren best wel een hele heftige periode heeft meegemaakt. 3 jaar geleden kreeg zij kreeg ze te maken met een eetproblematiek, met anorexia. En dat is bij haar best wel op een heel kritiek punt geweest. Ze heeft ook in het ziekenhuis gelegen. En ze heeft toen een aantal jaren van therapie ingemoeten. Dat gevecht die in haar hoofd met die eetstoornis te kunnen overwinnen. En ze deelde dit nummer, omdat ze zei van ja, eigenlijk in die hele periode, juist in die periode dat het heel moeilijk was, heeft dit nummer, dat heeft me gewoon er doorheen geholpen, heeft me heel veel steun gegeven. En ik wil jullie dat nummer heel graag laten horen. Het is een nummer waarin het gaat over dat God als een artiest, als een kunstenaar wordt neergezet. Dat God eigenlijk als het ware een kunstwerk maakt van ons leven, maar dat er soms ook dat er op een gegeven moment ook moeilijke en donkere strepen op die schilderij komen. De moeilijke dingen die we meemaken. En dat eigenlijk de artiest, Sarah Sparks heet ze, eigenlijk vragen heeft van, maar God, waarom zijn die donkere strepen er dan? Kijk maar even mee, luister maar mee naar het nummer. Een prachtig nummer. En toen ze mij het nummer stuurde, toen appte ze erbij. Bij de dingen die me zijn overkomen, heb ik God zo vaak gesmeekt. Die kleur wil ik niet. Maar uiteindelijk was Jezus erbij. Hij was er zichtbaar bij en hij heeft het gedragen, waardoor ik er nu nog ben. En sowieso vind ik het altijd heel bijzonder als jongeren op zo'n manier kunnen getuigen, iets kunnen laten zien van hoe geloof uiteindelijk van wezenlijk verschil kan zijn in hun leven. Maar ze ook iets heel moois laat zien, dat we mogen weten dat in het lijden van het leven, in de tegenslagen die we mee mogen maken, we daarin mogen weten dat Jezus Christus er altijd middenin bij aanwezig is. Hij heeft het zelf ondergaan, hij weet wat we doormaken, en als er iemand is die ons er dan doorheen kan helpen, dan is hij het wel. En dankzij hem mogen we ook weten dat dat lijden uiteindelijk ook niet het laatste woord heeft. Jezus Christus overwon de dood. Hij is sterker dan de pijn, dan het lijden, dan de tegenslagen die we mee kunnen maken. Wat dat betreft mogen we ons vol toevertrouwen aan hem. Dus kijk daarin maar naar hem. En weet dat hij erbij is. Dat hij ons draagt. En dat dat ons mee mag nemen. In het gesprek dat we steeds weer zoeken. In de vragen die we bij hem neerleggen. Om zo samen onderweg te gaan. En telkens steeds weer een stap dichter bij hem te komen. Ook op de momenten dat de donkere strepen er zijn. Hij is erbij en hij laat ons niet los. Amen. We gaan met elkaar het opwekkingslied zingen. Een opwekkingslied dat denk ik wel heel mooi is om hierbij te zingen. Waarin we ook weer mogen kijken naar het kruis. Naar hem mogen kijken met het opwekkingslied. Zie hoe Jezus lijdt voor mij.
gaan ons geloof leiden. En ik wil u daarbij uitnodigen om die woorden met mij in uw hart of hardop uit te spreken. Zullen we daarvoor gaan staan? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
We willen opnieuw met elkaar gaan bidden. En in het gebed willen we ook een paar punten in voorbeden meenemen. We willen bidden voor Theo en Cecile Lakenveld, die in de afgelopen week afscheid moesten nemen van de vader van Theo. We willen ook bidden voor Ruud en Ina van der Leest. En Jaap en Lydia van der Leest. Want de broer van Ina is overleden. En dat is een oom van Jaap en Lydia. We willen ook voor hen bidden. Ook, en in de derde plaats ook nog willen we bidden voor de kerk in Vista in Roemenië. Volgens mij voor een aantal gemeenteleden wel, zeg maar, die zijn daar wel geweest. En nu is daar in de gemeente de vrouw van Ferenc overleden. En ook daarin willen we, nou, eigenlijk in al die overlijdens die er zijn geweest in de afgelopen periode, willen we vragen of God ook in dat verdriet, in het gemis, hen nabij wil zijn. En daarin ook wil zorgen voor hen. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel, we willen u danken dat we in u een God mogen ontmoeten met wie we lief en leed mogen delen. Dank u wel dat u ons wilt ontvangen met onze vreugde, met onze blijdschap, maar ook met onze vragen, ons onbegrip en onze boosheid. Dank u wel dat u ons uitnodigt om u ook te zoeken als we teleurgesteld in u zijn geraakt. Dat we lofliederen naar u mogen zingen en tegelijkertijd ook met klaagpsalmen bij u mogen komen. Dank u wel dat uw liefde zo groot is, dat u niet een koning bent die alleen maar vereerd wil worden met lofliederen en met grootse woorden, maar dat ook met de pijn, met de teleurstelling, met onze vertwijfeling, we ook daarin bij u mogen komen. Heer, we willen u vragen of u, ja, geeft dat de dienst van vanochtend ons ook mag aanmoedigen. Om met heel ons leven, met de mooie en met de moeilijke kanten, bij u te komen. Dat we ervoor kiezen om de confrontatie, de zoektocht naar u en met u steeds weer aan te blijven gaan. Dat we daarin blijven wachten op u. En blijven hopen op u. Heer, misschien zijn er, misschien denken we vanochtend wel aan mensen, aan geliefden van ons, van wie we herkennen dat ze in zo'n worsteling hebben gezeten. En misschien juist wel meer de reactie hebben dat ze bij u wegdrijven. Of eigenlijk zoiets hebben van, nou, dan wil ik met u niks meer te maken hebben. Heer, we willen hen vanochtend aan u opdragen. U weet wel wie we daarbij in onze gedachten hebben. Geef, Heer, dat ook voor diegenen die juist in de worsteling, in de vragen u dreigen te verliezen, geef dat zij op een of andere manier toch de weg ook weer terug mogen vinden. Mogen zien dat er juist ook voor die vragen en die pijn, voor die worsteling bij u ook ruimte is. Heer, dank u wel dat we midden in het lijden van dit leven ook steeds weer naar uw Zoon mogen blijven kijken. Dat we in Jezus Christus zo ontzettend veel liefde ook mogen ontmoeten. Mogen zien dat u in het lijden ook heel erg dichtbij bent. Dat u met uw kruis midden in ons leven staat. Geef dat we daar ook ons steeds weer aan mogen vasthouden. Steeds ook onze rust, onze troost, onze verlossing bij u zoeken. Dat we steeds weer het kruis blijven zien en daarna blijven terugkeren. Heer, we willen vragen of u zo dicht bij ons wilt zijn. Als het leven hard werk is of als we te maken krijgen met tegenslagen. Wilt u daarin dicht bij ons zijn? Wilt u degene zijn die in de nachten van ons leven erbij is? Wilt u aanwezig zijn en ons dragen als het leven ons zwaar valt? Als we tegenslagen te verduren krijgen, of als we misschien afscheid moesten nemen van mensen die ons lief zijn. Daarin willen we u vanochtend in het bijzonder bidden voor een aantal van onze gemeenteleden. Wilt u zijn met Theo en Cecile Lakenveld? Nu zij de afgelopen week afscheid moesten nemen van de vader van Theo. We willen ook bidden voor Ruud en Ina van de Leest. En ook voor Jaap en Lydia, nu de broer van Ina overleden is. Vader, dat afscheid valt elke keer weer zwaar. Of het afscheid nu komt op jonge leeftijd of al ouder, het is zo definitief. Het laat een lege plek achter en dat geeft verdriet en dat geeft gemis. Wilt u in deze dagen zorgen voor Theo en Cecile, voor Ruud, Ina, Jaap en Lydia? In het verdriet dat er is, in de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de begrafenis, wilt u hen daarin nabij zijn en hen dragen door deze dagen heen? Wilt u ze omringen met uw troost? Als ze tegelijkertijd ook mogen weten dat het afscheid niet helemaal definitief is. Want op een dag, op de jongste, dan mogen we elkaar weer ontmoeten. En zo willen we ook bidden voor Ferenc, een van de gemeenteleden uit de kerk in Vista in Roemenië. Wilt u ook met hem zijn, nu zijn vrouw onlangs is overleden? Op eenzelfde manier slaat dat ook een gat en nou, is ook daar het moeten leven met het gemis. Wilt u hem ook dragen in dat gemis en in het verdriet dat er is? We willen u daarnaast ook voor de hele gemeente in Vista daar bidden. Wilt u hen nabij zijn met uw zorg en met uw leiding? Geef de kerk daar wat nodig is. En geef dat ze elkaar als één gemeente tot steun mogen zijn. En zo willen we u tot slot ook bidden of u met ons allemaal wilt zijn. Als we deze nieuwe week weer ingaan. Als er dingen zijn waar we naar uitkijken of misschien wel tegenop zien. Heer, in de mooie, in de moeilijke en in de zorgelijke dingen wilt u erbij zijn. Gaat u met ons mee. En draagt u ons. Wilt u zo de aanwezige zijn in ons leven? Dat willen we u vragen. Dat willen we u bidden in Jezus' naam. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. En na de collecte zullen we als laatste lied nog het gezang zingen: Jezus leeft in eeuwigheid. Ja, Jezus Christus, degene die leeft in eeuwigheid. Hij gaat met ons mee. En hij verzekert ons daar ook van doordat hij ons zijn zegen meegeeft. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de onvoorwaardelijke liefde en de nabijheid van onze God. En de kracht van de Heilige Geest. Die is met jullie allemaal.